Onze hulp en enige verwachting is van de levende God, de schepper van de einden der aarde, die door woord en geest trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, tot de eer van zijn grote naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en in Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart zegt mij, o Heere van Uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Psalm 27, het vijfde vers. Deelte uit Gods woord waar de Heere vanavond onze aandacht voor vraagt is Leviticus. Leviticus 24, een stukje uit het boek Leviticus. Hoofdstuk 24 en dan vanaf vers 10. We zingen daarna Psalm 1, vers 1. Na de schriftlezing Psalm 1, vers 1. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was, en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, breng de vloeker uit tot buiten het leger. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen, Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: en ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enelei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inwoning, want ik ben de Heere uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Van het Oude Testament een andere God zijn dan die van het Nieuwe Testament? Het is voor veel mensen geen vraag. Die menen dat het inderdaad zo is. Er wordt vaak verwezen naar allerlei wetten of naar de dingen die er gebeuren in het Oude Testament die onder Gods toelating gebeuren. Terwijl dan het Nieuwe Testament uitdrukkelijk stelt dat God liefde is. Zou er een verschil zijn? Dan is er wel een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is zo wat de bedeling betreft. Maar niet wat God betreft. Dat kan eigenlijk niet. Dat is onmogelijk. Gelukkig is dat zo. De vraag is natuurlijk wel wat je met zo'n geschiedenis als vanavond dan aan moet. Een vloeker, een lasteraar, die in de gevangenis terechtkomt, daar zijn oordeel moet afwachten en dat oordeel is de doodstraf. En dat niet uitgesproken door een of andere jury, zoals bijvoorbeeld in Amerika gebeurt, maar door God zelf, hè? te vroegen aan God, wat moeten we doen? En de Heere zei dat het moest gebeuren op deze manier. Zit er vanavond geen evangelie in? Misschien dat u vanavond wel gekomen bent met de vraag, als u gezien hebt waar het over gaat, zou er vanavond wel evangelie zijn? Nou, daar hebben we natuurlijk geen recht op, hè, op het evangelie. Nee, maar het behaagt God wel om vanavond ook het evangelie te brengen. De goede tijding van genade. Daar is de Bijbel in het Oude en in het Nieuwe Testament duidelijk in. God is de God aller genade. Dat staat in het Oude Testament. God is een God die gaarne vergeeft. Staat in het Oude Testament. God is een God die oproept tot inkeer en bekering. Maar dan zal hij degene die komt altijd aannemen. Geen verschil met het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus zegt, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar je vraagt je soms wel af, wat moet je met zo'n gedeelte? En als je dat aan tafel leest met de kinderen, dan komen er natuurlijk vragen. Die zullen er vanavond ook gesteld worden, maar er zijn gelukkig ook antwoorden. We komen zelfs de Heer Jezus tegen in dit gedeelte. We willen erbij stilstaan, als tekst noem ik dan voor het gemak maar het laatste vers. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls dat zij de vloeker tot buiten het leger zouden uitbrengen en hem met steen en stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we het belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. En wat ik ook geloof, de vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses van het lichaam. Want hij heeft dat beloofd. En een eeuwig leven. Een amen zeggen uw ziel daarop. Omdat wij in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we al eerst tot hem uit in gemeenschappelijk gebed en zoeken wij Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Want dat is een echte oud-testamentische psalm toch, Heere. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Ja, zeggen we dan vaak voor de oprechten, maar wat zijn de oprechten? Dat zijn toch de mensen die eerlijk geworden zijn voor u en zichzelf hebben leren kennen en dat ook beleden hebben voor u. Mensen die eerlijk worden en zeggen, ja, ik ben niet zo'n beste, ik ben een zondaar. Net als die Jacobus de Marskramer die niets anders kon zeggen, het was wel een eenvoudige ziel dat wel. Maar het was wel de waarheid, ik ben een arme zondaar en anders niemendal. Maar de Heere Jezus Christus is mijn al in al. En dat is de waarheid. Laat dat ook beleden mogen worden vandaag. En wil geven, Heere, dat we het gedeelte dat we nu willen overdenken, dat dat ook tot zegen en tot vrucht mag zijn. En dat we hier met elkaar samengekomen in uw huis gezegend mogen worden. Het hier zijn is al een zegen. Het mogen luisteren naar uw woord is al een zegen. En als uw woord zijn werk dan doet in onze harten, dat is helemaal een zegen. En daarvoor hebben we u nodig, o Heilige Geest. U die wij rechtstreeks mogen aanspreken, want u bent ook een persoon. Heilige Geest, werk in ons. Werk hier vooral, daar waar uw woord verkondigd wordt. En wil u ervoor zorgen dat het recht verkondigd wordt. En dat het ook daar mag komen waar geen mens het brengen kan dan u alleen in onze harten. En laat uw woord dan ook vanavond mogen spreken, ook in de actuele dingen van het leven. En misschien dat deze geschiedenis ook wel eens behandeld is, bijvoorbeeld bij de behandeling van het derde gebod, het kan zijn. Maar laat het iets nieuws mogen zijn voor ons, iets nieuws mogen brengen. En laten we goed mogen zien wat het voor een man was, deze man, die vloeker. Waarom het zo erg was wat hij deed. Want als u dan een goedertieren koning bent, en dat bent u, Heere, dan is die straf dan toch ook rechtvaardig geweest. Wie zou u van onrecht kunnen of durven beschuldigen? Ja, een mens komt er wel gauw toe, ja. Dat is zo. Wat is een mens wat dat betreft ook? En wat durven we soms veel te denken en zelfs te zeggen. Laten we goed van u mogen leren denken in het leven, Heere. Ook als we geschiedenis als deze lezen. Laten we groot van u mogen leren denken. Ook als we een aangrijpend gedeelte voor ons hebben ter overdenking. Heilige Geest, pas het toe in onze harten. En u die Christus verheerlijkt, dat is toch uw liefste werk, wil dat ook vanavond in ons midden doen. Ja, laat zijn persoon en zijn werk ook mogen schitteren voor het zondaars oog. En toegepast mogen worden in het zondaars hart, zodat er het geloof mag ontstaan dat Christus omhelst en te voet valt en aanbidt en kust. Omdat u de schoonste bent onder de mensen, kinderen, u die ook op deze aarde bent gekomen en die dus weet hoe het leven hier op aarde voor ons mensen in elkaar zit. Maar die dan ook een weg is gegaan dat er voor mensen zoals wij een uitweg is. Een weg naar boven, een begaanbare weg, waar geen zondaar nooit, geen enkele zondaar ooit is omgekomen. En dat is toch wat ook vanavond weer klinken mag. En we danken u, Heere, dat u zelf gezorgd hebt voor het evangelie. Dat hoeven wij niet te doen. Dat hebt u gedaan. En dat mag gepredikt worden vanavond. En wil u geven dat we toch wel de ernst ook van deze dingen mogen begrijpen. Dat we niet denken, nou, God is niet meer zo streng als toen. Laten we toch ook dat mogen zien, dat u een heilig God bent die de zonde niet kan luchten of zien. En dat is in deze geschiedenis duidelijk. Het is ook vooral in het Nieuwe Testament duidelijk geworden. Als ze met schroom de heuvel Golgotha betreden. Dat u een heilig God bent die de zonde straffen moet. Zegen ons, Heere, zoals we samengekomen zijn. Als wij ook onze noden en zorgen en moeiten bij u de Heere mogen brengen. En hoe ouder we worden, hoe meer zorgen, hoe meer moeiten, hoe meer verdriet, hoe meer vragen soms. Ja, er zijn ook vreugden. U geeft zoveel vreugde in het leven ook. Neem alleen onze kinderen, wat kan dat een vreugde geven? Onze kleinkinderen, wat kunnen we daar ook een plezier van hebben als we die hebben? En wat is het altijd weer een verdriet en altijd weer een gemis als we dat niet hebben? Geen kind, geen kleinkind dus ook. Het kan een groot verdriet zijn, want het is ook een groot verdriet. Het is ook een vraag, waarom? Wilt u troosten, Heere, maar geef ook door uw genade dat er troost mag zijn en moet als we wel kinderen hebben, maar ze zijn vandaag Nou ja, ergens, niet hier. Wilt u dan ook vertroosting geven in de wetenschap dat u, Heere Jezus, ook vandaag tot ons ouders zegt, wat u ook tegen de vader van die maanzieke knaap hebt gezegd, breng hem bij mij. En dat heeft die vader toen gedaan. En dan gaat het over je kind. Breng hem naar mij toe. Of je kleinkind. En dan is het zo groot dat wij, als wij veel noden hebben, die allemaal naar u mogen brengen. En dat u nooit zult zeggen, dat is te veel. U bent een groot verlosser, Heer Jezus. En we bidden of we daarom ook die weg naar u mogen gaan met onze onmogelijkheden. Met hem, met haar, van wie we zoveel houden nog steeds, maar die bijvoorbeeld van u en uw dienst niets hebben wil. En dat doet zozeer. En dat komt dan misschien ook nog wel voor een gedeelte of zo. Maar ja, toch ook misschien wel door onze eigen schuld. Er is altijd schuld aan onze kant. Wie kan het als vader of als moeder perfect doen? Wie is volmaakt? U op aarde, Heer Jezus, u was volmaakt, maar de rest niet hoor. En daarom, maar toch zegt u, breng hem tot mij. En ook als we andere zorgen hebben, financiële bijvoorbeeld, breng ze naar mij. Gaat u daar dan ook over? U gaat toch overal over, Heer? Breng het naar mij. En in die uitnodiging al ligt al zoveel reden om moed te grijpen. Want ja, we kunnen onze noden ook wel naar onze buren brengen. Of naar onze vrienden. Maar wat moeten die ermee? U kunt uitkomst geven. En u zult ook uitkomst geven, want dat hebt u beloofd. U heet Jezus, zaligmaker. En u maakt het waar dat u zalig maakt en redt. U maakt uw naam waar, maar ook hoge priester, medelijdende hoge priester, die in al onze ellendigheden en noden medelijdt. Ja, en u bent ook nog eens de koning, die alles kan wat nodig is en wat u wil. Alles wat u wil. En als u dan dit zegt, dan mogen wij toch komen. Dan hadden we 100 kinderen en dan namen we ze allemaal mee. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En dat het ook mag gaan in het geloof. Want ja, die vader van die maanzieke knaap, die zat wel met zijn ongelovigheid. En dat heeft hij ook beleden. Zitten wij misschien ook wel mee. Geeft niet, als het maar beleiden. Maar u vroeg wel om geloof. En dat bent u wel waard, heren. Laten we het in het geloof mogen doen. In het geloof met onmogelijkheden naar u gaan. En misschien, heel misschien, dat we zelf wel het grootste probleem zijn. Dat zou ook kunnen. En dat we echt ervaren moeten, het zit op mij vast. Op mijn onwilligheid, op mijn liefde tot de zonde. Op mijn wereldsgezindheid, op mijn biddeloosheid, op mijn onbekeerlijkheid. Dat kan allemaal. Maar mogen we dat dan ook bij u brengen, heren? Of staat u dan verlegen als we met dat komen? Met een ongeredde ziel. Met een huizenhoge schuld. Kunt u daar ook wat mee, Heer Jezus? Dat is toch zo? En daarom laten we die weg maar gaan. U nodigt daartoe uit. En zegen ons dan met geloof en verwachting in uw beleid. Ook al gebeurt er niet gelijk morgen een wonder. Laat ons ook mogen leren dat bij het geloof ook geduld hoort. Ja, dat hoort er ook bij. Schenk het ons, Heere, dat geduld. Als er eenzaamheid in ons leven is, als we niet begrepen worden, als we ons echt helemaal alleen voelen, Als we bijvoorbeeld homo zijn of lesbienne, ja, dan kan het zo ontzettend op ons afkomen. Dan kan het in kerkelijke kringen ook wel weer eens moeilijk gaan, de weg die we dan moeten gaan. Heere, wilt u alstublieft ook in die omstandigheden uitkomst geven. En dat we mogen weten dat we ook met die dingen naar u mogen gaan. U hoeven niks uit te leggen. Dat is zo mooi bij u. En u weet ook overal raad op en u wijst wegen. U schept, u bent een schepper ook, Heere Jezus, u ook. Schep mogelijkheden. Laat het ook beoefend mogen worden. Geef het allerheiligst geloof, ook in de beoefening. Dwars tegen het ongeloof in en ook de praatjes van de duivel. Duivel die ook altijd maar bezig is. En zich overal mee bemoeit. Groet in het eten gooit. Ongeloof bewerkt. De onmogelijkheden steeds groter maakt voor ons. Wil de duivel schelden, Heere. Voor ons is hij niet bang. Maar voor u toch wel. Zo mogen we allerlei noden, zorgen, moeiten voor u neerleggen. De weduwen, de wedunaren, de alleenstaanden, degene die toch een weg moeten gaan die ze helemaal niet willen. Wilt u ze ook wegwijzen. En dat we mogen ervaren dat u een levende God bent die het gebed hoort. Zo leggen we de noden ook van de gemeente voor u neer, nog steeds de volkante gemeente. De kerkenraad wil weer naar de beroepingswerk overgaan, begrepen zo na de vakantie. Wilt u daarin ook de leiding van u geven, o Heilige Geest. De gemeente willen verblijden op uw tijd. Op uw wijze ook tot eer van uw grote naam. Gedenk aan de ouderlingen en de diakenen. Zegen ze in hun werk dat ze moeten doen. En allen die een taak hebben in het midden van de gemeente op de zondag of op andere dagen. Ook als van lieverlee alles weer gaat beginnen in het seizoen. En we baden ook al voor de kinderen die naar school gaan. En andere onderwijs dat misschien wat later begint. Maar wilt u in al die dingen die we op ons wachten in het nieuwe seizoen. Uw zegen ons niet onthouden. Wees met onze kerken, Heere. Gedenk ook de Theologische Universiteit. Ook daar is uw zegen zo ontzettend hard nodig. Schenk het. En laten er ook vandaag weer jongens tot bekering mogen komen. En geroepen mogen worden naar dat heerlijke ambt. Heere, schenk zo uw bemoeienis met ons. En wil ons niet begeven. En niet verlaten. Gedenk aan uw kerk over de lengte en breedte van de grote wereld. En zegen de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Uw oude bondsvolk Israël. Ook waar de spanningen weer zo toenemen. En waar het altijd eigenlijk spannend is. Zegen ook daar het heilige evangelie dat er ook gebracht wordt. En wat officieel dan wel niet mag van de regering. Maar wat dan toch ook gebeurt. En waar de Bijbelverspreiding plaatsvindt en allerlei evangelisatiewerk waar contact is ook met Messias beleidende Joden en die ook weer hun wegen vinden daar om het evangelie bekend te maken. Ja, het is toch ook door u beloofd, Heere, dat u zou omzien naar dat volk dat door u is uitverkoren. Verheerlijk uw naam, ook in de wereld waar zoveel aan de hand is. Terreur, honger, dorst, oorlog en regeringen die het helemaal verkeerd doen, die er zijn om zichzelf te spekken of te verrijken en die niet om het volk geven. Vreselijke omstandigheden zoals in Mexico, in Cuba, in Indië. Ja, nou ja, veel plaatsen in de wereld. Het is zo lang geleden dat u uw oog liet gaan over de wereld. Heere, en zij zie, het is zeer goed. Dat zult u nu niet kunnen zeggen. En wij ook niet. Maar u hebt wel gezegd, ik maak alle dingen nieuw. En dan kan alle ellende en de spanning van deze dagen, kan toch ook wel daartoe meewerken, dat wij dat gebed ook leren bidden. Heere, denk aan uw belofte. U hebt gezegd, ik kom. Laten we dan toch ook niet als een mol in de aarde wegkruipen, al dieper en dieper, maar onze hoofden opwaarts mogen heffen en verwachten, hopen, uitzien. En wilt u uit genade niet beschamen. Om Jezus wil. Amen. Nu Psalm 36, we zingen Psalm 36. Eerst het eerste vers en dan het derde. 36, 1 en 3. Ja, hulpeloos sterven. Straks zingen we Psalm 32, vers 3. 32, derde vers. Het gebed van iemand die ook een moord had gepleegd, overspel had gepleegd. God wilde bedriegen en zijn naaste. Maar die wel op een plek is terechtgekomen waar het allemaal persoonlijk als schuld voor God beleden werd. David, hè? De vloeker of de godslasteraar, dat zetten we maar boven onze preek. En we willen eerst weten wie hij was. U zegt misschien, nou, daar zijn we gauw over uitgepraat, maar dat valt nogal mee. Wie was deze man? In de tweede plaats, wat deed hij? En in de derde plaats, wat deed hij niet? En om hetgeen hij niet heeft gedaan, is hij verloren gegaan. Dat wil ik nu vast al zeggen, ja. Ja, wie was deze man? Een van de mensen die met het volk Israël uitgetrokken zijn uit Egypte. Het land Goshen op weg naar het beloofde land Kanaan. Hij had een Egyptische vader en een Israëlitische moeder. Daar kon hij natuurlijk niks aan doen. Nee, wie je vader en je moeder is, daar kun je niks aan doen. Maar ja, dat die vrouw getrouwd was met een Egyptenaar, dat was natuurlijk niet goed. Misschien dat die Egyptenaar de God van Israël leerde kennen en dacht, bij dat volk moet ik horen. Dus die ging met een Joods meisje op stap. Nou, dat zou heel mooi zijn. Als het zo was, dat weten we allemaal niet. Maar als het een gemengd huwelijk is, ja, dan kan er soms wel eens wat misgaan. Hè? Ook als het een goed huwelijk is, hoor, kan er ook nog genoeg misgaan. Maar als het een gemengd huwelijk is, je vader een Egyptenaar, je moeder een Israëlitische, ja, hoe gaat het dan met de opvoeding? Maar dat weten we dus van hem. Het was een echte Joodse vrouw, ze wordt met naam en toenaam genoemd. Ze komt uit de stam van Dan. Dus het was echt iemand die hoorde bij het Joodse volk. En daarom was deze man ook een verbondskind. Ja, deze man. Een verbondskind. Hoorde ook bij de kring van het verbond. Want God trekt die kring heel wijd. Hè? Toen hij het verbond oprichtte met Abraham, zijn vriend, toen ook alle slaven. Alle dienstknechten moesten ook al besneden worden. Alle gekochten, die dus diensten in dat bedrijf van Abraham, moesten ook besneden worden. God trekt het heel wijd. Hè? Ook Ismaël, ja. En dus, dat weten we van hem. Maar wat weten we nog meer? Nou, dat hij dus heel veel de laatste tijd daar in Goshen, of waar hij ook woonde dan, heeft meegemaakt. Ontzettend veel. Hij heeft de God van Israël leren kennen. Ook zijn eigen koning, Farao, die heeft hij ook leren kennen. Hij heeft de God van Israël leren kennen in zijn macht, in zijn almacht, ook in zijn trouw dat hij doet wat hij zegt, want dat had hij heel lang geleden beloofd dat ze verlost zouden worden en dat is ook gebeurd. Ja, welke kant hij dan ook innerlijk stond, maar in ieder geval, hij heeft heel veel dingen meegemaakt. Die rampen, die 10 rampen voor Egypte, dat waren 10 uitingen van trouw jegens Israël. 10 bewijzen van trouw naar Israël toe. Dat heeft hij ook meegemaakt. Denk alleen maar bijvoorbeeld aan die ramp, het was echt een ramp, dat het aarde donker was. Nou ja, het zijn niet alleen kinderen die bang zijn in donker hoor, maar ik denk dat iedereen bang is geweest toen. De duisternis kon je voelen, tasten staat er, dikke duisternis. Hoe lang zou het duren? En wat is dat? Wat gebeurt er eigenlijk? Daar in dat land waar de zonnegod werd geëerd. De zon hield zijn stralen in, maar dat was het niet. Dan kun je evengoed nog wel wat zien bij een zonsverduistering. Maar het was aarde donker. Ze durfden niet van hun stoel op te staan. Ja, en degenen die gevallen waren, die bleven liggen daar waar ze lagen. Die de weg naar huis niet konden vinden. Die raakten helemaal in paniek. Ja, 3 dagen, ja. Nou ja, 3 dagen. Geef het u te doen, hè. 3 dagen in de dikste duisternis. Ze wisten niet hoe lang het zou duren. Ze wisten ondertussen wel, want het was de 9e plaag, hè, dat het iets van de God van Israël was. Misschien dat er Egyptenaren geweest zijn, want daarom doet God het ook, die geroepen hebben uit de duisternis om licht. Ja, want God heeft die dingen allemaal gedaan en wat voor wonderen hij ook deed en wat voor dingen er ook later gebeurden, opdat iedereen het zou weten, ook de heidenwereld. Dat deed God het voor. Opdat ook de heidenen tot geloof in de God van Israël zouden komen. Israël zelf deed er weinig aan, een evangelisatie doen ze nog niet. Maar God deed er alles aan. En dan was het echt mooi als dan mensen hoorden wat er gebeurd was. Bijvoorbeeld die doortocht door de Rode Zee. Rahab, de hoer, het was een hoer. Ja, je hoorde er ook van. Je hoorde dat van de klanten, hè? Wat er gebeurd was. En die raakte onder de indruk. Die dacht, die God, hè, die moet ik ook hebben. Dat was de bedoeling van God. En dan zegt God niet, nou jij bent een hoer. Nee. Nee, dan mag je erbij horen, hè. Ja, daar doet God het voor. Dus, nou ja. Die man heeft dat meegemaakt. En het wonderlijke was, die duisternis die hield op bij de grenzen. In Israël, in het land Gozen, zal ik maar zeggen. Onder Israël was er geen vuiltje aan de lucht. Het hield op bij de grens. Zie je hoe machtig God is, hè. Je maakt het als het ware mee, hè. Ja, ik hou van mensen die iets kunnen vertellen uit de Bijbel, zodat je het zelf meemaakt. Dat deed mijn moeder, die vertelde dat. En dan zat je erbij. Je rilde soms. Je lachte soms. Je raakte soms verwonderd. Je was erbij. Maar je zat erbij in het donker. En je dacht, oeh, vreselijk. Het donker. En dan het huis van Israël was het licht in de woningen. Ja, dat was wel een nog groter wonder eigenlijk. Of vindt u dat geen wonder, het licht? Het licht, zeg ik. Is dat geen wonder? Toch een vreselijk groot wonder dat het licht is? Ja, dat is een van de heerlijkste dingen die God geschapen heeft. De eerste, geloof ik, hè? En God zeide, er zij licht en er was licht. Nou, dat zijn toch gaven. Ja, in de ruimte. Er is het pikken donker. Overal. En God die geeft ons dat wij in het licht mogen leven. En dat de aarde bewoonbaar is, dat er leven is. Leven op aarde, een heel groot wonder. Leven op Mars is er natuurlijk niet, maar leven op aarde wel. En dat is een heel groot wonder. Daar zorgt God voor, hè. God die schenkt zelfs aan de wereld het licht. Daar hebben we net van gezongen. Licht deze wereld is reddend verschenen. Jezus Christus die zegt, ik ben het licht der wereld. Dat is de gave van God. God heeft ons niet voor de duisternis over. Maar wil dat wij het licht bewonen. Zelf woont hij ook in een ontoegankelijk licht. En toch komen mensen daar elke dag binnen in dat ontoegankelijke licht. Zijn kinderen. En kunnen voor God bestaan. Ja. Deze man heeft dus heel wat meegemaakt, ja. Toen kwam dus de roep dat ze zich moesten klaarmaken voor vertrek. En toen kwam die opdracht dat ze dan, dat er nog één ding zou gebeuren, nog één ramp. Er zou een verderfengel door het land gaan, ook door Israël. Ook door Gozen. Ja, want kijk, in Gozen moesten ze vooral niet denken dat ze beter waren dan de Egyptenaren. Dat zou je gauw denken. Bij ons is het licht en daar is het donker. Die Egyptenaren, och. Hè? Die heidenen, ach. Dat zijn maar heidenen, hoor. Ja, dat zou je zomaar kunnen denken. Dat het heel gewoon is. Bij ons is het licht en daar is het donker. Ja, natuurlijk is het daar donker. Bij ons is het licht. En dat is een hele grote valkuil voor mensen, voor kerkmensen, hè? Dat wij alles gewoon vinden. Ja, bij ons is het licht, bij ons wordt het evangelie verkondigd. Wij weten van die naam onder de hemel gegeven, waardoor we zalig moeten worden. Zouden we heel gewoon kunnen vinden. Miljoenen mensen weten het niet. Ja, en wij zeggen dan, dat zijn islamieten en boeddhisten en zo, ach, die mensen. Toch allemaal mensen, ook met een ziel, hè? Ja, ook op reis naar een eeuwigheid. Maar we zouden het heel gewoon kunnen vinden. En daarom, dat wil God altijd afleren, hè? Ja, en daarom ging die verderfengel ook te Gozen. En hij zou elk huis binnengaan en de oudste zou sterven. Niet allemaal, nee, de oudste. De eerstgeborene, die zou sterven. Van het vee ook, dat weet God dan blijkbaar ook. Ja, de oudste van het vee, ja, dat weet God dan. Maar die zouden dan allemaal sterven. Als een bewijs dat het hele volk de dood verdiend had. En dat hebben ze die morgen ook uitgeroepen daar in Egypte. We zijn allemaal dood, riepen ze. Ja, zo leefde dat. De dood had toegeslagen. De dood. Maar God had dan toch ook nog wat anders gedaan met het volk daar in Gozen. Hij had gezegd dat er ook een ontsnapping was aan de dood. Dat had hij ook gezegd. En daarom moesten ze een lam slachten. Een lam dat dan een poosje onder hun hoede was, zodat je van dat dier ging houden, net zoals je van een hond of een kat kunt houden op de duur als je die jaren hebt. Ze moesten ze ook zo'n lammetje dan in huis hebben. De kinderen speelden daarmee. Maar dan na een poos moest dat lam dan geslacht worden. Ach, zielig. Ja. Ja, wat had dat lam dan gedaan? Nou, niks. Nee, lammetjes die zondigen niet. Koeien ook niet. Wij wel, mensen wel, maar dieren niet, hè? Nee, maar het was een beeld natuurlijk, een beeld van wat de Heer door het hele Oude en Nieuwe Testament duidelijk maakt. De plaatsvervanging, de plaatsbekleding, het offer, een ander in mijn plaats, toch? Dat is het evangelie, een ander in mijn plaats. En dan moest vader dan het bloed van het lam nemen en strijken aan de deurposten, zijposten, boven, dorpel enzovoort. En dan moest je er achter die deur blijven natuurlijk. Ja, je moest, dat is vandaag ook nog zo, hè. Schuilen achter het bloed. Wegkruipen achter het bloed. Wegkruipen achter de Heer Jezus. Dat is vandaag ook nog de ontsnappingsweg. Aan een welverdiend oordeel kun je aan ontkomen. Is er nog een weg, is er nog een middel, zegt de catechismus. Ja, één weg hoor, maar die is echt volmaat. Achter dat bloed wegschuilen. Deze jongen, ja, ik weet het niet of hij de oudste was. In dat gezin van die mensen. De oudste kind, weet ik niet. Hij heeft in ieder geval overleefd. Nou, Israël heeft het helemaal overleefd. Dat wonder heeft hij meegemaakt. Allemaal overleefd en daar gaan ze. Zie je ze gaan allemaal? Daar gaan ze op weg naar het beloofde land. En daar loopt deze man ook bij. Zijn naam weten we niet, nee, maar dat geeft niet. Hij heeft nog wat meegemaakt. Ja, veel meer natuurlijk, maar ik wil dat allemaal vertellen. En u weet dat ook, wat ik nu zeggen ga, dat weet u allemaal. Maar om even duidelijk te maken hoe erg die zonde was van hem. Daar doe ik het voor. Want toen stonden ze daar voor de Rode Zee en toen, ja, toen keek er eens een achterom en die zei, daar komt Farao aan. Ja, ze zagen dat gelijk allemaal. En daar bergen en daar bergen en voor hen water. Farao, ja, die capituleerde niet. Dat is de duivel, die geeft het ook nooit op. Totdat, hè. Kwam hij het volk weer achterna. Terwijl hij ook al die dingen had meegemaakt. De 10 vreselijke rampen. Egypte was failliet gegaan. En dan komt hij aan, hoor, Farao. Geen één keer, geen buigen voor die koning. Dat was de bedoeling. God wil ons niet bang maken. Dacht u dat? Misgedacht. God maakt geen mens bang. Dat doet de duivel. God wil de Farao niet bang maken. Hij wilde zijn macht laten zien. Erken mij. Val mij te voet. Ik ben de koning en u niet. Dan komt hij aan. En ja, wat doet Israël dan? Zeggen ze dan, oh, dat geeft niet hoor. Wij hebben een koning. God die zorgt voor ons. Nee, dat zeggen ze niet. Ze raken in paniek. Alsof ze God niet kennen. En ze gaan mopperen. Moeten we dan hier sterven? Zijn er dan geen graven in Egypte? Ze zeggen tegen Mozes, maar ze bedoelen God natuurlijk. Ja, paniek. Geen geloof, geen vertrouwen. Van, oh, de Heer zorgt voor ons. Dat lijkt zo gemakkelijk, hè? De Heer zorgt voor ons. Maar als je in de piepzak zit... en als je met een moeilijkheid, een onmogelijkheid worstelt... dan zeggen we het niet zo gauw. Als het windje in de rug zit en het zonnetje schijnt, ja, dan hebben we een groot geloof. Ja. Maar nee hoor, het volk Israël, ze mopperen. En dan de Heere die zegt tegen Mozes, die zijn hand uit moet strekken en die staf over de zee. En dan krijg je het hoor, het water dat stopt gewoon en dan komt er een hoge muur van water. Ja, gewoon zeg ik, kan eigenlijk helemaal niet. Nee, natuurlijk kan dat niet. Maar wat God wil, dat gebeurt. Of het nou kan of niet. Dus ze gaan langs een hele hoge muur van water op den duur. Hè? Die man ook. Nou, dan voel je je wel klein hoor. Als je op de bodem van de zee loopt, langs een hoge muur van water. En dat staat er gewoon. Er stort niks in. En je zakt ook niet weg in de grond. Farao later wel. Die paarden, die arme dieren. Ja, die zakken weg. Maar Israël niet, die zijn zo aan de overkant. Dat heeft hij allemaal meegemaakt, hè? Wat een wonder, hè? Ja, ze zijn veilig aan de overkant gekomen. En dan hebben ze ook nog eens gezien dat het water wel instortte, net hoe Farao er was met zijn leger. Ach, vreselijk. Daar sidder je ook van, hè? Als je een ongeluk ziet, dan schrik je ook al. Ja? Hoor ik van die mensen die de bergwandeling maakten in de Zwitserse Alpen. Hè? Vader naar beneden stortte, iedereen zag het. Oeh! Vergeet je nooit meer. Maakt indruk, hè? Nou, dat zou indruk gemaakt hebben. Al die mensen. Ja. Allemaal zo de hel ingespoeld. En die man die stond dan aan de overkant, hè? Ja, die leefde nog. Die leefde nog. Deze man. Goed, nu weet u wie die man is. En dan krijg je het verhaal dat we gelezen hebben uit Leviticus 24. En ja, dan gebeurt er dit. Weet u... waarom we dat zei ik trouwens al, waarom we dat eventjes zijn nagegaan, wat die man allemaal, wat het voor een man was en wat hij had meegemaakt. Omdat zijn zonde wel heel erg zwaar wordt aangerekend, juist om deze dingen. Juist om deze dingen. Dat vloeken, is natuurlijk wel erg. Ja, er wordt ontzaggelijk veel gevloekt. Elke dag. Maar als je vloekt terwijl je God kent. Ja. Als je zondigt terwijl je Gods goedheid gezien hebt. Dat is erger. Kerkmensen zondigen veel erger dan wereldse mensen. Zij die God kennen, de zonde wordt dan ook zwaarder aangerekend. Ja, dan moet u daarom eerst daar maar mee rekening houden. Voordat u zegt van nou God die straft ook zwaar. Die man. Werd doodgestenigd, vreselijk. Ja, we zijn zo gauw geneigd om de schuld zelfs bij God te leggen. Adam begon er al mee. Deze man ging op een morgen uit zijn tent, staat er. Nou, dat is natuurlijk logisch. Dat deed iedereen. Dus dat heeft wel een bedoeling als dat er staat. Hij ging uit zijn tent, staat er. Dat betekent het, hè? Hij ging naar buiten. Maar dat deden ze allemaal, want dan ging je het manna zoeken dat de Heere gaf. Hè? Ja, je kon van de grond eten in de woestijn. En dat gaf de Heere, dat wonder, een heel groot wonder. En elke dag weer, altijd genoeg. Ja, er is nooit een kind geweest dat nog honger had. Altijd was er genoeg, overvloed. God geeft mild en overvloedig. Dan ging je tent uit met een bak of met een kommetje. En dan raapt je dat allemaal bij elkaar. En het moet ook heerlijk geweest zijn. Hè? Ja, heerlijk. Iedereen lustte het. Dat is ook een wonder. Iedereen. Ja. Zelfs de meest kieskeurige mensen. Dat is ook weer een wonder geweest. Gingen de tent uit om dat te doen. Ja, maar dat lees je dus niet van deze man, dat die man aan ging zoeken. Maar even later zie je dat hij in conflict is met een medereiziger naar Kanaan. En dat heeft volgens sommige verklarers wel met elkaar te maken. Hij ging uit zijn tent en even later dan zie je een bekvechten met een ander. Misschien dat het wel te maken heeft met een gebeurtenis van de dag ervoor of van vroeger. Hij wilde iets rechtzetten, hij moest dus eventjes die man spreken, hè? Ja, onder vier ogen zeggen we dan. Ja, van het een kwam het ander. Die andere man, ze twisten met elkaar, dat betekent ze liep hoog op, hè? Het liep hoog op. Misschien nog wel een hand gemeen, dat is ook zo gebeurd. Maar dan opeens, dan gebeurt het. Deze man, waar we het steeds over hebben, hè? Hij last het uitdrukkelijk de naam. En zat er nog eens bij en vloekte. Nou, hij lasterde uitdrukkelijk de naam en vloekte. Ja, hij was natuurlijk nijdig. En die ander had misschien iets gezegd of gedaan of hem een map gegeven, dat kan allemaal. Maar hij lasterde uitdrukkelijk de naam. Hij kende die naam dus wel. Ja. De naam, welke naam? Nou, van God. U weet het wel, toen Mozes het brandende braambos zag, dat het niet verteerd werd. En hij door de Heer naar Farao werd gestuurd, zei Mozes. Maar wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij gestuurd? Wat is uw naam? En toen zei de Heer, ik zal zijn die ik zijn zal. Een wonderlijke naam, hè? Een lange naam ook. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, dat is een vreemde naam, toch? Ja, ook een mooie. Ja, u hebt gelijk, hoor. Hele mooie naam. Maar toch, op het eerste gezicht, ik zal zijn die ik zijn zal. Wat is dat nou voor een naam? Ja, of ik ben die ik ben, kun je ook zeggen. Gewoon een werkwoord. De Heer zegt niet een naam zoals wij een naam hebben, maar hij komt met een werkwoord. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, een hele mooie naam. Dat zegt ons wie God is. Hij is er. Hij was er en hij zal er zijn. En hij is er voor mensen. Dat betekent het ook. Trouw, een God voor mensen. Ja, dat hebben mensen net nodig, een God. Zo'n God hebben mensen nodig. En dat zegt zijn naam dus. Een God die almachtig is. Dat kun je in die rampen zien in Egypte. Een God die trouw is, die zijn volk uitleidt. Farao heeft het nakijken. Ja. Die naam van God zegt dus wie God is. Als ik zeg hoe ik heet, dan weet u nog niks. Nee, u weet niks van mijn karakter. Mijn achtergrond. Mijn eigenschappen en zo, dat weet u allemaal niet. U weet dan alleen mijn naam. Maar bij God is dat niet zo, hè? In Gods naam zitten al zijn eigenschappen, zijn deugden. Ondeugden heeft God niet. Nee, ik wel, hij niet. Al zijn deugden, hoe hij is, zit allemaal in die naam. Zijn liefdevolle hart, zijn trouwe zorg, zijn macht en zijn heerlijkheid. Zijn heiligheid ook. God is heilig. Ja, die naam, die wordt gedurig door de cherubijnen om de Heer Jezus heen, ik bedoel de serafijnen, genoemd. Hè? Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En er valt geen één serafijn dood neer, hè, als ze dat doen. Nee, want die naam mag je best aanroepen, gebruiken, tuurlijk. Daar geeft God zijn naam voor. Ja, de Joden zeggen dan, die naam mag je niet gebruiken hoor. Eerbiedig moet je zijn. Ja, maar dat is het niet. De Heere zegt juist dat je die naam aanroepen mag en moet. Het is een roepnaam ook. Een naam die vertrouwen geeft. Die je lucht en licht geeft in de meest benauwde omstandigheden. Er is een God die leeft. Ja, die naam. Dan nu, die naam wordt dus gelasterd. Het is in het Hebreeuws Yahweh. En dat heeft hij misschien uitdrukkelijk genoemd. Misbruikt dus, in nijd en in twist. Ja, hij spotte daarmee dus en daagde God en hij daagde God daarmee uit. Hij tastte God dus aan. Ja, hij randde God aan. Met zijn deugden, zijn eigenschappen, zijn macht, zijn liefde, zijn trouw. Daar spotte hij dus mee. Was het zo erg? Ja, zo erg was het, ja. Tenminste, zo zag God het. En wij moeten de zonde ook leren zien zoals God ze ziet. Ja, wij kunnen zelfs de zonde een beetje een vernislaagje geven en dan valt het allemaal nogal mee. Maar God kan dat niet, hè? Zonde is zonde. En hij ziet ook werkelijk wat de zonde is en waar het uit voortkomt. En ja, God is heilig ook en die kan de zonde niet luchten of zien. Als Jesaja dan die serafijnen ziet om de troon van God en die roepen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, dan zegt Jesaja, oeh, wat ben ik dan ver van huis. Oeh, dat moest ik ook, zo moest ik ook leven. Heilig voor God. En hij riep gelijk, wee mij, ik verga. Ik ben een man die onrein is. Ja. Ja. Heb je ontzag voor God, hè? Bang voor God? Nee, 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 nog een keer, nee. Ontzag voor God, ja? Eerbied voor God. Dat. Dus daar lasterde hij die naam en ja, je kunt natuurlijk in drift vloeken. Ja, dat kan. God weet alles, ook van de zonde en de achtergrond. Hij weet echt alles. Hij weet of je een bekeerde vader hebt gehad die je gewaarschuwd heeft. Of dat je een moeder hebt gehad die nooit voor je gebeden heeft. Die alles maar goed vond wat je deed. Weet God allemaal. Ja. God kent de achtergrond ook en God weegt alle dingen en God is rechtvaardig in al zijn oordelen. Ja. Hij weet ook wanneer je iets doet zonder nadenken of tegen licht en beter weten in of expres. Dat is het woordje ongerechtigheid, dat is expres zondigen. Maar dat is hier gebeurd, ja. Ongerechtigheid. En er staat dus een bordje, bijvoorbeeld zoals in de keukenhof, hè, niet op het gras lopen. En je doet het toch, dat is ongerechtigheid. Je ziet dat bordje wel, maar je loopt toch op het gras. Ja. Er wordt ontzettend veel gevloekt. Ik heb me laten vertellen. Ik geloof dat het waar is, ja. Ja, ik geloof het wel, ja. Ik wou het eerst niet geloven, hoor. Maar ik geloof dat het zo is. Dat er op de reformatorische scholen ontzettend veel gevloekt wordt. Ik heb dat nagevraagd natuurlijk. Bij jongelui ook. En bij leraren zeggen allemaal dat het waar is. De vreselijkste vloeken. Oh, ik wou het gewoon niet geloven. Ik denk altijd nog een beetje goed van een mens. Ja, dat moet ik afleren natuurlijk. Maar ja, ik dacht, zou dat nou zo zijn? Ja, het is zo. De GVD's zijn niet van de lucht. Nou, dat is dan veel erger als dat een heiden GVD roept. Ja, dat is veel erger. Wat je veel erger aangerekend. Want wij kennen God ook. In zijn heiligheid. Ja. Onnadenkend vloeken, heb je dat ook? Ja, dat heb je denk ik ook wel, ja. Onnadenkend. Maar toch heeft de Heer Jezus gebeden toen hij aan het kruis genageld was. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ook voor die zonden moeten we vergeving zoeken. Als je onnadenkend zomaar leeft en doet en handelt en zegt. Moet je denken, nadenken. Dat is dus eigenlijk ook, ja, vloeken, ja. Er zal wel wat meer hier zo gezegd zijn, hier ook vanuit de catechismus natuurlijk, dat is ook zo. Tegenwoordig is er een vloek overgewaaid uit Amerika, daar komen allemaal slechte dingen vandaan. Oh my God. Dat is weer een nieuwe vloek die de laatste jaren hoort, hè. Oh mijn God, in het Engels dan. Het is niet zo'n harde G, waar je ook van schrikt als er een vloek gedaan wordt, hè. Ja. Dat is raar. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, oh mijn God. En ik was jaloers op ze, toen ze het zeiden. Maar niet op die mensen die dat zeggen, oh my God. De pas en de onpas. Niet doen, hè, niet doen. Nee, waarom doe je dat? Islamieten die vloeken ook niet. Tenminste, ik heb nooit gehoord. U? Een islamiet die Allah riep of zo? Of Mohammed? Ja, ik geloof het niet hoor. Of misschien, ik hoor niet alles natuurlijk. Misschien dat u het wel hoort. Hè? Ja, ik heb wel eens een ismaliet. Een islamiet Jezus Christus horen schreeuwen. In een tram, ja. Die doen, hè. Die naam van God zegt wie God is. En God is toch zo oneindig goed. Waarom zou je hem verdriet doen? Waarom zou je hem aantasten in zijn heerlijke eigenschappen? Waarom zou je hem niet aanbidden? Die naam gebruiken als een grond om op te pleiten voor jezelf en voor je kinderen. Dat zit allemaal in die naam. Verbondsgod is het. Een God die is getrouw van geslacht tot geslacht. Van generatie op generatie gaat hij door met zijn trouw. En het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Zo goed is God. En hij is zo goed, we mogen in het licht leven, we mogen onder het evangelie leven, we hebben zo ontzettend veel weldaden. We mogen allemaal nog leven, terwijl we allemaal toch ook gezondigd hebben, net als die man. Want ja, nou zou u weer kunnen denken dat u beter bent dan deze sinjeur, maar dat is ook weer niet zo. Nee, we hebben die man ook al lang veroordeeld. Hij moet gestenigd worden, zeggen we, goed zo. Toch ben ik ervan teruggekomen, hoor. Ik heb me ook geschaamd voor Israël. Ik dacht, hoe kunnen ze dat toch doen? Worden ze zo uitgeholpen en bij het minst of geringst en zitten ze weer tegen God? Ja, vloeken konden ze allemaal, hoor. Heel Israël konden het allemaal. Ze hadden allemaal hetzelfde hart. Want ik zag ook dat mijn beeld erin getekend werd. Het gaat niet over Israël van lang geleden, maar over wie de mens is. En als je daar iets van ziet, dan zeg je toch, oh God, wat ben ik toch blij. Ja, dan zeg je dat ook. O mijn God, hoe groot bent u, dat ik er nog mag zijn. Dat ik nog niet gestraft ben. Als u dan zo over de zonde denkt, waarom ben ik er dan nog? Als u dan echt zo heilig bent, waarom mag ik er dan nog zijn? Vindt u God niet goed dan? Oneindig goed. Hij heeft geen lust in je dood. Denk dat toch niet? Als je deze geschiedenis leest, zo van opgeruimd, staat netjes. Betekent wel dat God de zonde altijd straffen zal. Tenzij, ja, we die uitweg gaan. Er is een uitweg. Ja. Maar als God het vandaag niet doet, terwijl je misschien op school ook wel 80 keer gevloekt hebt, en je leeft nog, dat betekent niet dat God tegenwoordig zegt, nou ja, goed, ik ben nou eenmaal liefde, dat doe ik niet meer hoor. De God van het Oude Testament was echt een boeman. Die kon niks hebben. En nu mag het allemaal, nu kan het allemaal, moet er niet zo benauwd zijn. Zo wordt God ook wel voorgesteld, hè. Ja, zonde is geen zonde meer. Nee, ga je gang. Leef zoals je leven wil. Er is geen God met wie we hoeven te rekenen, hoor. Wel, nee. Zo een stapje verder weer. Ja, zo wordt er dan geleefd. Erg. Nou. Die mensen die het gehoord hebben, zijn zich ook nageschrokken. U durft misschien ook van vloeken niet zo gauw wat te zeggen. Ja, want als het daarover gaat, zijn we niet zo vrijmoedig. Maar u schrikt er wel van, hè, als er gevloekt wordt. Er loopt wel een rilling over je rug, toch? Of niet? Als dat niet zo is, ja, dan is het wat anders. Maar je schrikt er toch wel van, toch? Niet medeplichtig zijn, hoor. Als je ervan schrikt. Als je God lief krijgt, dan durf je er ook wat van te zeggen. Maar niet van zo veroordelend met een vinger, een scherpe vinger, uitgestoken naar die ander. Want je bent deugd zelf ook niet. Maar dan ga je van die God getuigen. Dat hij zo goed is. Op een of andere manier. Ja. Dat wil God zegenen, ja. Dat God zo dienenswaardig is. En dat jij God hebt leren kennen. En dan mag je best wel wat vertellen, ja. Of ze snappen of niet, maar dan vertel je gewoon iets. Dat je de Heer hebt leren kennen. En dat je jezelf ook hebt leren kennen. Dat je toch nog mag zijn omdat je Gods genade hebt leren kennen. En zijn vergevende zondaarsliefde. Ja, dat kun je dan wel doen. Groot van God spreken. Goed van hem spreken. Maar goed, de mensen eromheen die zijn zo geschrokken. Die hebben gedacht, dat kan niet. En die hebben dan deze man opgebracht naar Mozes en hij komt in de gevangenis terecht. Ja, een tent, misschien zijn eigen tent wel. Maar het wordt wel een gevangenis genoemd. Nou ja, als je vandaag de dag al daarvoor in de gevangenis zou komen, hè. Nou, dan zouden er nog wel gevangenissen bijgebouwd moeten worden. Maar het wordt een gevangenis genoemd, hij kan er niet uit, hij moet zitten. Want ze zullen vragen aan de Heer wat die ervan zegt. Dat gaan ze nu vragen. Mozes gaat naar de Heer. Mozes zegt niet gelijk, oh die man, die moet dood. Nee, gaat Mozes niet over. De Heer gaat erover. Dus Mozes gaat naar de Heer toe. En dan zit die man daar in zijn tent. Zullen ze naar binnen gaan? Bij die man. Zie hem zitten. Hij weet wat er gebeuren zal. Ja, als je moet zitten in de gevangenis voor een poosje of misschien wat langer, dan is er toch eigenlijk wel een tijd dat je tot jezelf zou kunnen komen, hè? Wat heb ik gedaan? O jongens, wat heb ik gedaan? Toch zoiets, hè? Ja. Over het algemeen hoor je wel dat de mensen die de gevangenis ingaan om een of ander vergrijp er weer uitkomen en nog onveranderd zijn gebleven. En die weer verder gaan op het dievenpad of zo, weet je wel. Het is wel de bedoeling van een gevangenschap dat je tot bezinning komt. Lijkt me zo, als je toch alleen in zo'n cel zit, hè. Ja, dan is je wereldje opeens wel heel klein. En dan denk je toch, ja, wat heb ik gedaan? Dat is toch eigenlijk wel de bedoeling, hè. En wat staat me nu te wachten? Wat heb ik verdiend? Wat heb ik me waardig gemaakt? Ik zei al, geliefde gemeente, dat is het derde en het laatste punt, dat deze man ook iets niet heeft gedaan. We weten nou heel goed wat hij heeft uitgespookt, maar wat heeft hij niet gedaan? Iets wat hem gered had. Hij heeft die naam van de Heer niet aangeroepen om genade. Nee, het heeft hij niet gedaan. Gaat de mens naar de hel omdat hij een overspeler is? Nee. Gaat de mens naar de hel als hij een paar moorden heeft gepleegd? Nee. Gaat de mens naar de hel als hij een notoire dief is? Met losse handjes en zo. Ga je dan naar de hel? Ga je naar de hel als je gevloekt hebt en de verdoemenis over je hebt uitgeroepen? Nee. 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 Weet je wanneer een mens verloren gaat? Als hij zijn schuld niet bekent en beleidt en niet tot inkeer komt. Die man had maar een klein poosje en toch kreeg hij een poosje. Hij heeft gehoord hoe de mensen geschrokken zijn. En dat Mozes naar de Heere toe gaat om te vragen wat er met deze man gebeuren moet. En hij kent de macht van deze God. En de heiligheid van God. Hij weet van die nacht van de uittocht waarin de verderfengel ook door Gozen is gegaan. En om duidelijk te maken dat niemand voor God kan bestaan. Tenzij hij achter het bloed wegkruipt. En dat heeft hij niet gedaan. En daarom, om wat hij niet gedaan heeft, is deze man verloren gegaan. En ja, het is in onze kringen gelukkig niet zo, maar er zijn wel kringen waar ze uitgaan van de gedachte van de uitverkiezing. Als je uitverkoren bent, dan kom je er wel. Ben je niet uitverkoren, dan kom je er niet. En dan zou je deze man onder de verworpenen kunnen scharen. Ja, ja, ja. Nou, verworpenen zijn we allemaal, geliefde gemeente. We hebben allemaal de verwerping verdiend. We zijn allemaal verloren. En er is niemand van ons die vrijuit kan gaan en zeggen, ik ben goed. Niemand. Maar de Bijbel zegt ook, die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En dat is geen belofte voor de uitverkorenen, maar voor verlorenen. Beslotverrekening zijn alle beloften alleen voor verloren mensen. Heb u dat ook al ontdekt? Niet voor het uitverkoren volk van God, alsof dat een supervolk is, een elite volk. Ja, die komen er wel. De Heer Jezus is gekomen te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En een verloren mens is die niet geworden. Ja, u denkt natuurlijk ook aan de moordenaar aan het kruis. Ja, die werd wat hij was, een moordenaar. Die zei, oh, wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Heb u dat wel eens gezegd tegen de Heere? O God, wat heb ik gedaan? Wat ben ik ontrouw geweest? Wat ben ik van nature ontrouw? Wat ben ik biddeloos? Wat gebruik ik uw naam gedachteloos? Wat ziet het er allemaal keurig uit aan de buitenkant, maar u kent mijn hart, o God. Wie kan voor u bestaan? Zeg u dat wel eens tegen de Heere? Dat is de uitweg. Ja. En je kunt met je berouw, met je tranen, Gods vergevende zondagsliefde niet verdienen, want dat kan niet meer. Nee, we kunnen niks verdienen. Je kunt het wel krijgen. Weet je wie het verdiend heeft? En dan komen we toch ook bij deze geschiedenis uit bij hem die daar de weg toe gebaand heeft. Want we lezen dat deze man buiten de legerplaats werd gebracht. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de straf geweest. Niet alleen de steniging, maar ook dat hij mee moest naar buiten. Ik weet niet of u wel eens in Ernen bent geweest, in Wallis. We gingen er nog graag naartoe. En buiten Ernen, dat dorpje in Wallis, had je ook de Galgenheuvel. Drie palen, stonden er recht overeind. Daar ben je vroeger op, daar ben je opgehangen aan die palen. Als je wat gedaan had natuurlijk. Nou, je werd dan eerst vanuit Ernen eruit gebracht. Hè? Met een stoet ging je eruit, uit het dorp. En dan ging je een beetje omhoog zo. En buiten het dorp, daar stonden die palen. Je hoorde er niet meer bij. Je werd uitgeworpen. Je werd opgehangen. Je hoorde niet meer bij de aarde. Maar je werd niet zo hoog opgehangen dat je de hemel kon bereiken. Want je hoorde daar ook niet bij. Nee, ergens tussenin. Hing je dan. En dat heeft Christus ook meegemaakt. Hij heeft buiten de legerplaats geleden en dat heeft hij zien aankomen. Ook toen hij nog naast zijn lieve vader in de hemel zat. Voor zijn vleeswording. En hij heeft ervoor gekozen, begrijpt u? Nee, hè, ik ook niet. Hij heeft ervoor gekozen om deze weg te gaan. Buiten de lege plaats is hij geleden en verworpen is hij geworden. En Jesaja zingt en God heeft ons er aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als een tsunami kwamen al die zonden op hem af. En hij heeft de straf willen dragen als een uitgeworpene. Veel erger dan die mannetjes die er in Ernen opgehangen werden. En dan deze man die buiten de lege plaats werd gebracht. Jezus leed plaatsbekledend. Hij had niets gedaan, net zoals dat lieve lammetje. En er is geen lam zo lief als het lam Gods de zonde der wereld wegneemt. Heb u hem ook lief? Streelt u hem ook wel eens? Kust u hem wel eens? Zaligmaker, het lam van God. Als je hem lief hebt, doe je dat. Ja, omdat hij het verdiend heeft. Hij de zaligheid verdiend heeft voor mij. Eerlijk worden voor God. Bekennen wie je bent, dat is de weg. Maar de prijs heeft hij betaald door zijn dierbaar bloed. En hij is niet voor lieve, aardige, vrome, biddende, dankende en allerlei verkeerde mensen naar het kruis gegaan. Maar voor goddelozen, en nou u weer. En voor zondaren en voor vijanden. Als je niet bij Gods volk durft te rekenen, durf je wel bij de goddelozen te rekenen? Ik wel. Ja, ik wel. Dat ben ik. Maar voor zulke mensen is hij nu de dood ingegaan. Wat een wonder. Dan krijg je hem zo lief, je krijgt die naam ook lief. Die naam is daar waarheid. Mijn Jezus zo waard. En dat hij nou door God is gezonden, hè. Deze God, het is de God van het Oude Testament hoor, die Christus gezonden heeft. Jezus heeft het gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wie dan ook in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben niet verloren zou gaan, want dat kan dus wel. En dan nog één dingetje dan, om een misverstand weg te nemen. Als je schuld beleidt, ja, dan komen we er vanaf. Zo werkt dat. Dan komen we er vanaf, ja. Dan vergeeft God het. Dan gaat er bloed overheen. Dat alles reinigt. Als je schuilt achter het bloed van het lam. Ja. Maar ik kreeg ook in de aanleiding van deze preek een vraag over die man die uit Jericho die spullen stal. Hè? En die zei toch ook, ik heb gezondigd. En die werd toch ook doodgestenigd. Hoe zit dat dan? Nou, dat zit zo. Deze man wist al vanaf het begin dat hij het was. De oorzaak van de ban in het leger. Hij kwam niet voor de dag. Er werd een dag geregeld dat de schuldige zou worden aangewezen door het lot. En hij kwam niet voor de dag. En zijn familie werd geraakt, zijn stam, ja, en hij kwam niet voor de dag. En zijn familie werd geraakt en kwam steeds dichterbij en hij kwam niet voor de dag. En uiteindelijk werd hij geraakt door het lot. En toen zei hij, toen Jozua zei, wat heb je gedaan? Ja, ik heb van het verbannene genomen. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat zei hij toen. Weet je, dat is het berouw dat iedereen heeft die verloren is gegaan. Te laat berouw. Net zoals Judas, die het ook berouw had. Te laat. Die heeft het nog, hè? Die heeft het nog. Maar er is niemand die hem troost nu. Niemand die zegt tegen Judas, Judas, kom maar bij mij. Er is geen middelaar daar. Geen verlosser, geen redder, geen Jezus. Nee, die is er niet. Dan zit je met je schuld. Maar die het hier mag beleiden, die komt er vanaf. Ook al is het 12:01. David had een grote schuld. Maar hij is in elkaar gezakt voor God en heeft zijn schuld beleden. En dan mag hij ervan zingen. Nog, hè, nog. En hij heeft het hier op aarde zo gedaan. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Zingen we mee met hem? Met David? Amen. samen de Heere danken. Het was toch uw woord, Heere. Danken u voor alles wat u deze dag ons gaf en ook met aanleiding van deze niet mooie geschiedenis, niet mooie tekst. Maar toch kwamen we weer bij u uit, Heere Jezus, de gegevene van de Vader. En wij danken u dat u een goeddoend God bent, dat maakt de zonde zo erg. Maar het maakt uw naam des te heerlijker, dat u zo'n God bent. We bidden om heiliging ook van het leven. Vernieuwing dat wij uw naam gaan kennen, eren, belijden, prijzen, omdat die naam het zo waard is. Gedenk ons deze week, help ons in alle dingen. Heb dank voor alles wat u schonk. Verzoen het onze en hoor ons gebed. Uit genade, om Jezus wil. Amen. En de slotzang is 73 vers 14. Verhef nu uw hart naar boven en ontvangt de zegen van boven en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente, de Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.